Goedemorgen, Sjabbat Shalom.
Sjabbat Shalom.
Fijn om hier te zijn, Sneek, in het Hoge Noorden. Ja, heb je wel eens over nagedacht wat je eigen naam betekent? Wie heeft er al over nagedacht?
Ja.
Iedereen denkt erbij, de meeste. Weet je ook wat je naam betekent?
Ik heb niet zo'n mooie naam, ja, de humorlichter. Dus,
Nee, maar dat betekent dat.
Maar dat daar is nog eens.
Dat
wordt vaak uitgelegd als bedrieger, maar Jacob betekent feit alleen maar vasthouden. Hè?
Ja, dan wat ook weer het mooie verhaal
vertelt, dan is het zo snel. Het enige wat ze constateren dat Jacob hield de hiel van Esau vast. En daarmee, maar dat is onbekend een soort hielerlichter geworden en bedrieger geworden, maar dat is eigenlijk alleen maar hoe Esau hem karakteriseerde. Hè?
Ja.
Dus is in feite ook iets heel positiefs. En dat eigenlijk legt trouwens ook nog een nieuwe naam op. Maar ja, ik kom direct ook in het verhaal voor. Hè? Dus,
wat betekent Siebe dan?
Siebe, ja, dat is de samentrekking van Siebrecht en als Siebot. Je hebt verschillende vormen, maar het betekent iets van overwinnaar.
Oké,
het is geen Hebreeuwse naam, het komt meer uit het is een Friese naam, ja. Dus wat dat betreft ben ik op mijn plek hier. Alleen alleen mijn naam is Fries. En hoe en wanneer kreeg je je naam? Ben je vernoemd, bijvoorbeeld, met open oma. Hier heet dat Parker en Web. Tegenwoordig is dat vernoemen er niet zo meer bij sommige kringen nog wel. En krijgen mensen weer populaire namen, hè? Maar wat is er populair in de cultuur? Nou, het is heel vluchtig en heel, ja, of je krijgt een bijnaam. Ja. Ik las bij, in een nieuwsbrief van NBG, een Nederlands Bijbelgenootschap, dat vind ik wel heel opmerkelijk, dat de Bijbel nog steeds de geliefde inspiratiebron is voor de namen. Al jarenlang kennen vele van de meest gegeven babynamen in Nederland een Bijbels oorsprong, vooral bij jongetjes. Zijn Bijbelse namen in tekst. In 2021 kwamen 7 van de top 10 jongensnamen uit de Bijbel. Dat vond ik heel opmerkelijk. En dan moet je denken dat het natuurlijk wel een beetje afvlakkingen zijn. Bijvoorbeeld Abraham wordt dan Bram, Daniel wordt Daan. Maar goed, het hebben allemaal heel veel namen, hebben dus toch nog een Bijbelse oorsprong. En blijkbaar vinden mensen nog steeds hun inspiratie heel indirect, gek genoeg, uit de Bijbel. Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Want ja, uit de cultuur, de populaire popcultuur, ja, dat is heel vluchtig. De ene naam die komt en de andere naam gaat alweer. Het komt en het gaat allemaal. Maar wie zou je eigenlijk zijn zonder naam? Stel je voor dat je geen naam had. Naamloos zou zijn.
Zo'n zangeres hebben we gehad.
Die is de basis dan.
Ja, dat was een naam. Ja, Rudolf zei het al, Pasha Shemot, namen, dat is de Hebreeuwse benaming van ons Bijbelboek, Shemot, namen. En dat komt dan uit de eerste zin. En dit zijn de namen. Oudere versies van het boek. Is wel Sefer Yetziat Mitzrayim, dus het boek van de uittocht uit Egypte. Of Sefer HaGeula, het boek van de verlossing. En er ligt een grauw sluier, zou ik kunnen zeggen, over het begin van het boek. Eigenlijk een beetje zoals Genesis eindigde, met een doodkist in Egypte. Dus er ligt een grauw sluier over. Komt het over de vertelling te liggen. Er is sprake van verhulling. Want ook al heet het Bijbelboek namen, er worden maar heel weinig namen genoemd. Wie de koning van Egypte is, niemand die het weet. Er zijn heel veel gissingen al naar gedaan. Met zekerheid is het niet te zeggen. In een oorlogstijd kun je ook maar beter niet veel namen weten. Als je in het verzet zit, degenen die het boek van de schuilplaats hebben gelezen van Corrie ten Boom. En die weten dat de vader van Corrie ten Boom nog eens zei van ja, maar hoe heet hij dan echt? Ja, dat weet niemand. We noemen hem Pietje, maar hij heeft geen Pietje. Want dat is wel gevaarlijk als je zijn echte naam zou weten. In oorlogstijden kun je maar beter niet te veel namen weten. En het lijkt alsof dat ook een beetje over de eerste hoofdstukken van Charlotte hangt. Het is heel opmerkelijk dat we pas namen later horen. De openingszin zegt ook, en dit zijn de namen. En dat allereerste woordje is eigenlijk ook heel belangrijk, hè? Waar. De waar. Want die haakt eigenlijk het vorige verhaal uit Genesis aan dit verhaal. Het is niet een op zichzelf staande vertelling, of we beginnen met iets heel nieuws, hè? Een heel nieuw verhaal. Nee, het verhaal gaat door. En dit zijn de namen, vandaar het woordje en. En dit zijn de namen van de zonen van Israël, die hebben we al, hè? Jacob. Die met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen. Ieder met zijn gezin, zijn familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Asher. En zo worden alle ziel van wie zijn uitgetrokken uit de heup van Jacob 70 maal een ziel. En Jozef was al in Egypte. Het is opmerkelijk dat beide namen van aartsvader Jacob genoemd worden. Israël en Jacob. Hij die de strijder van God is en hij die de vasthouder is. Israël, Jacob, Jacob. Maar de wijzen van Israël hebben zich ook al afgevraagd waarom opent dit Bijbelboek met deze zin. En dit zijn de namen. Want dit is een letterlijke herhaling van Genesis 48. Dat begint ergens bij vers 8. Dan zeg ik dat goed, Genesis 48. Dat zal 46 zijn, zeker. Of 46, heb ik het verkeerd opgeschreven. Het is 46 vers 8. Ja, ik heb het goed staan, maar ik lees het verkeerd. Mijn brillen. 46 vers 8. Daar kun je ook al vinden. En dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte zijn gekomen. En daar wordt ook de hele lijst opgenoemd van die 70 zielen. En daar vragen de wijzen van Israël zich af, waarom wordt dat hier nou herhaald? We wisten dit toch al. En als in het Torah dingen twee keer worden genoemd, dan zit er vaak een betekenis achter. Maar een van de uitleggingen die gegeven worden is, het waren alleen nog maar de namen. En we moeten zeggen, we zijn heel verder gekomen in de geschiedenis. Fast forward. Ze waren uitgegroeid tot families, tot huizen, tot stammen. Maar wisten ze nog wel wie ze waren? Of hadden ze hun identiteit als kinderen van Abraham verloren? Je weet nog wel Abraham die roeping van God had gekregen om een groot volk te worden, maar ook om tot zegen te zijn voor alle volken. Hadden ze die roeping nog wel in de picture? Of waren ze langzamerhand aan het assimileren in de omringende cultuur? Dat is de eerste gedachte die bij de wijze opkwam. Waren het alleen nog maar de namen? Misschien is dat een reden waarom dit zo genoemd wordt. En dit zijn de namen. Hoe waren ze ook alweer aan die naam gekomen? Moeten we nog heel eventjes terug in de geschiedenis van Genesis. Het was een beetje die baby contest, hè? Die strijd tussen die vrouwen, die zussen. Rachel en Lea. Rachel kon eerst geen kinderen krijgen en Lea uiteindelijk wel. En zij krijgt een zoon. De eerstgeboren noemt ze Ruben, zie een zoon. En ze hoopt dan dat Jacob ook echt van haar zal gaan houden. En dan krijgt ze nog een zoon en zegt ze, Shimon, gehoord heeft aan mijn naai. Hij heeft naar mij gehoord, naar mijn hulpgeroep gehoord. Maar blijkbaar verandert hij niet zoveel. En dan krijgt ze net een zoon, Levi noemt ze hem. En dan zal mijn man zich aan mij hechten. steeds gebeurt het niet. En dan de vierde zoon, Jehuda. Nu zal ik de eeuwige prijzen. En zo krijgt u nog twee zonen. Issachar, hij heeft mij beloond. Zebulon, Zebulun. Hij zal bij mij wonen. Mijn man zal wel bij mij komen wonen. Je ziet die enorme strijd in het leven van Lea. De enorme roep eigenlijk van zie mij, denk aan mij. Het is wel heel, heel ingrijpend als je dat zo op je door laat dingen. Maar ook aan de andere kant, bij Rachel was er strijd, want zij was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen en dan gooit ze haar slavin maar in de strijd. En dan wordt dan geboren, dan mij is recht gedaan. En Naftali, ik heb gestreden en overwonnen. Maar Lea laat het er niet bij zitten. En gooit ook haar slavin in de strijd als ze even ziet dat ze niet meer waard. En dan wordt Gad geboren. Gelukkige, ik gelukkige. Asher, welzalige, dat ken je. Dat ken je, dat Asher, dat ken je van het woord Asheree. Psalm 1, hè. Welzalig de man die niet wandelt. Asheree, dat is het heel bekend woord. Asher, daar is de naam Asher van afgeleid. En dan uiteindelijk wordt er bij Rachel die eerste zoon geboren, Jozef. Dan verzucht ze van, oh God, voeg er nog eentje aan toe. Vandaar die, de naam Jozef is eigenlijk een soort deelwoord. Wij voegen er een zoon aan toe. En die zoon komt dan uiteindelijk wel, maar wel ten koste van haar leven. Benjamin. Ja, zij noemt hem Ben-Oni, hè, zoon van mijn smart. Maar Jacob zegt van nee. Zo wordt hij niet genoemd, hij wordt Benjamin genoemd, zoon van mijn rechterhand, denkt hij, ja, geliefde zoon. Ja, zo was die strijd, zo waren ze aan die namen gekomen, uit een strijd tussen de twee zussen. Een heftige geschiedenis, maar aan het einde van Genesis zien we toch hoe die strijd eigenlijk ja, eindigt in een soort verzoening hè, tussen Jozef en zijn broers. En het lijkt allemaal helemaal goed te komen in die familie. En toch eindigt het met een kist in Egypte. En ze hebben het ja, eigenlijk best goed in Egypte. Misschien wel een beetje te goed. Want in het begin was er hongersnood, was er alle reden om daar te zijn. Maar je zou kunnen denken, op een gegeven moment was die reden voorbij om nog in Egypte te zijn. Maar ze waren daar. En ze hadden het goed. In Duitsland waren er heel veel Joden. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog voelde zich veel meer Duitser dan Jood. Kerken begonnen, of synagoges begonnen steeds meer op kerken te lijken. Er kwam een orgel in de synagoge en de rabbijn ging zich kleed als de dominee. En de bima, want dat werd een preekstoel. Het was eigenlijk bijna niet meer te onderscheiden van een kerk. En zo kan ik me voorstellen dat het ook daar in Egypte ging. En ging steeds meer Egyptisch zich kleden, de omringende Egyptische cultuur aannemen. Een groot gevaar. Dat hebben we ook gelezen in de Haftara. Op die dag zal de eeuwige de aarde dorsten van de Eufraat tot aan de Wadi die de grens met Egypte vormt. Dan zullen jullie kinderen van Israël als aarde gelezen worden één voor één. Op die dag wordt op de grote ramshoorn geblazen. Zij die ten ondergaan in Assyrië of verdreven zijn naar Egypte zullen terugkeren en zich neerwaarden voor de eeuwige, de heilige berg in Jeruzalem. Dat is wat net ook uit de Haftara is voorgelezen. En de rabbijnen zeggen ook hier, we komen hier twee namen tegen, Egypte en Assyrië. Het zijn eigenlijk een soort twee tegenpolen. Natuurlijk alleen al omdat Assyrië ten noorden van Israël lag en Egypte ten zuiden. En Israël wordt altijd ingesloten tussen die twee grootmachten. Vanuit het noorden kwam het gevaar, maar ook vanuit het zuiden. Maar het staat ook voor twee soorten van ballingschap. Egypte, dat is de verdrukking waar ze uiteindelijk in terecht kwamen. De harde slavenarbeid. De benauwenis. Mitraïm is ook al terug te leiden tot iets van een nauwe doorgang. Iets, een benauwdheid. Egypte staat voor angst, voor benauwdheid, voor verdrukking, voor vervolging. Echt heftige vervolging op een gegeven moment. Zoals we dat nu ook vandaag de dag ook de leidende kerk meemaakt, allerlei andere ook maar plekken waar Joden vervolgd worden. Echte vervolging. Assyrië is veel anders. Assyrië staat veel meer als metafoor dan voor assimilatie. Opgaan in de omringende cultuur. Assyrië kan je terugleiden tot het woord Asheree, wat we net al noemden. Gelukkig, je wordt eigenlijk best wel gelukkig in de omringende cultuur. Dus ongemerkt raakte Israël vast in dat Egyptische systeem. En dat is assimilatie. Maar meestal blijft het daar niet bij. Dan komt de verdrukking. Je bent uiteindelijk weinig geassimileerd, maar dan uiteindelijk wordt toch de vinger erop gelegd van, oh ja, maar je bent Jood en je blijft Jood. En je kan niet assimileren, want je bent niet een van ons. En dan komt de verdrukking. Dat zien we, dat is eigenlijk de troon dat je overal in de wereldgeschiedenis weer terug ziet komen. Joden worden een tijd lang geaccepteerd en zelfs men profiteert van het feit dat de Joden in de samenleving zijn die de boel opbouwen en die veel welvaart met zich meebrengen. Maar dan op een gegeven moment komt er een soort keerpunt en dan gebeurt vervolging. We zien ook een onwaarschijnlijke vruchtbaarheid bij Israël. Helemaal in tegenstelling tot wat je in Genesis leest, dat lees je steeds juist over onvruchtbaarheid. Van een enorme strijd om kinderen voor te brengen. Maar hier is het juist precies andersom. Een enorme vruchtbaarheid. Ik wou bijna zoals in Genesis 1 God tegen Adam zijn. Wees vruchtbaar en wordt talrijk. Dat zie je ook. Het volk is vruchtbaar en wordt talrijk. En zo talrijk dat er de nieuwe koning die inmiddels is opgestaan. En dat keerpunt is inderdaad gekomen. Men begint Israël te verdrukken. Die begint bang te worden van dat volk dat zich zo uitbreidt. En die denkt van ja, straks is Egypte niet Egypte meer. Dus net weer precies andersom wat ik net zei. En over die assimilatie. En er komt dwangarbeid en onderdrukking. En dat gaat over in mishandeling en slavenarbeid. Dat is plan 1 van Farao. Dan krijgen ze er wel onder. Door ze hard aan te pakken. Maar de Torah-tekst zegt dat ze alleen maar talrijker worden. Ze worden alleen maar meer. Hoe harder ze zich onderdrukken, des te beter gaat het met het volk eigenlijk. En misschien is dat ook wel een patroon wat je ook ziet. Dat ook hoe als gelovigen onderdrukt worden, gaat het vaak beter met de gemeenschap dan als mensen het fijn hebben, het goed hebben en lekker kunnen opgaan in de cultuur, zakken ze steeds verder weg in apathie. Maar als je vervolgd wordt, verdrukt wordt, dan zie je dat juist de gemeenschap gaan leven en dat ze zich steeds meer vastgrijpen aan datgene wat hen samenbindt. En zo is dat eigenlijk wat Farao het plan had om hen juist te vernietigen, werkt hij juist in het tegendeel. En dan gaat hij naar plan B. Gaat hij naar de vroedvrouw en dan zegt hij van, als er een jongetje geboren wordt, maar zorgen dat het niet levend ter wereld komt. Doe er maar wat mee, maar zorg dat het... Maar die vroedvrouw werkt er dan niet aan mee. Of dat trouwens Hebreeuwse vroedvrouwen of Egyptische, dat de tekst zegt de tekst niet. Laat de tekst helemaal in het midden. Maar ze zijn de eerste vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. En als het bevel van Farao tegen het bevel van God ingaat, of tegen de moraliteit, en dan kun je niet zeggen bevel is bevel. Ik weet het, ik heb alleen maar gedaan wat me is opgedragen, maar dan moet je beroepen op je eigen verantwoordelijkheid. Dan kun je niet langer verschuilen achter bevel is bevel. En dat deed deze vroedvrouw. Trouwens, de eerste namen die in dit boek namen worden genoemd, zijn van die vroedvrouwen, Shifra en Pua. Prachtige namen. Schoonheid, Shifra, Pua, Meekraf, dat is een van de medicinale plant. De rode kleurstof, ook gebruikt ook voor cosmetica. probleem werkt niet, want de vloedvrouwen werken niet mee. En dan gaat Farao over naar plan C. En dan wordt het een openlijke vervolging, een openlijke vernietiging. Heel het volk krijgt de opdracht. Mensen, de jongens, die moeten van het leven beroofd worden. Het is niet langer meer verborgen, en stiekem, in het geheim, maar het is openlijk. De meisjes mogen blijven leven, de dochters mogen blijven leven, maar wat heb je daaraan als je geen jongens meer hebt? Dan zou het betekenen dat die meisjes worden opgenomen in de omringende cultuur en binnen een paar generaties, dan is er geen sprake meer van Israëlieten. Dat is de achterliggende gedachte. Ik moest zelf ook wel een beetje denken aan de huidige gendergekte. De meisjes mogen blijven leven. Je ziet dat jongens ook vaak geen jongens meer mogen zijn. Hè. Die heel steeds meer jongens die moeten opeens gaan ontdekken dat ze toch eigenlijk vrouwen zijn. En dan allerlei operaties ondergaan. Maar een jongen wordt nooit een meisje. Dat is gewoon wat de huidige biologie leert. Maar ja, we mogen niet meer naar de biologie luisteren, want je moet naar je gevoel luisteren. En zo raken we helemaal verdwaasd en vergekt in deze cultuur. Ik moest daar eventjes aan denken toen ik dit las. De meisjes mogen blijven leven. Dit is de dood voor het volk, zou ik kunnen zeggen. Maar gelukkig is er een God die daar anders over denkt. En dan wordt er opeens in een Levitische familie een kind geboren. Ja, dus een Levitische man die met een Levitische vrouw trouwt. Namen worden niet genoemd. En er wordt een kind geboren. En de vrouw noemt hem tof. Goed. Een schoon kind wordt vaak gezegd. Een mooi kind. Dat komt eigenlijk uit de Septuaginta. De Griekse vertaling van Tenach. Maar in de Torah staat gewoon tof. Goed. Ze vond hem goed. En dat is eigenlijk een directe verwijzing ook naar Genesis 1. God zag het licht. En hij zag dat het licht goed was. Zo wordt vaak ook in de rabbijnse traditie de geboorte van Mozes ook verhaald. Volgens de traditie baarde het huis en het licht toen die zoon geboren werd. En volgens Rabbi Meir was ook de naam die Moshe kreeg, Moshe, ik noem al zijn naam, maar Tovia, goed is Adonai. Dat zou een mogelijke naam voor Mozes geweest kunnen zijn, voordat hij zijn naam van de prinses kreeg. Later kreeg hij de naam Moshe, uit het water ook getrokken. Samen met zijn broer Aaron zal hij voor een keer zorgen in het lot van het volk. Ja, deze Moshe, dat is trouwens ook een ironie, want dat water had hem moeten ombrengen. En juist dat water zorgde ervoor dat hij als het ware door dood en opstanding heen ging. Een verhoogd leven daar aan het hof bij de farao. Gewoon in het hol van de leeuw. Het is gewoon enorm ironisch eigenlijk. Dat deze verlosser gewoon opgeleid wordt aan het hof van farao. Hij kan maar mee eten van alles wat daar. En mee leren van alles wat daar geleerd wordt. Hij was daar in het centrum van de macht. En daar kreeg hij zijn eerste opleiding. Maar we weten allemaal hoe het verder afloopt. Het gaat niet goed, want hij gaat omzien naar zijn volk. En hij moet op een gegeven moment toch vluchten naar Midian. En dan is hij een hele tijd lang schaapherder daar. Hij trouwt daar, hij krijgt kinderen. En als hij dan een dag zijn schaapjes doet, komt hij daar in de buurt van de berg Sinai. En heeft hij die wonderlijke ontmoeting. Daarin met die engel in de doornstruik. En wat gebeurde daar in die doornstruik? Want de eeuwige die een onvergankelijk licht bewoont. Hoe kan die zich verbinden met mensen? Hoe kan die in contact komen met mensen? Volgens het Joodse uitleg Rashi was dat eigenlijk alleen omdat God zich vernederde. Zich klein maakte. Afdaalde. Afdaalde in de sores, in de misère van mensen. En daar op die manier zich openbaarde. In die brandende doornstruik. We lezen ook dat God hoort. Weet je, dan hoor je opeens de naam Ruben weer. God hoort. God gedenkt.
Hij ziet je wel.
God hoort Simeon, sorry, ja. God gedenkt. Ja. Heel goed, je bent erbij. Ja. God gedenkt. God ziet. Daar hebben we Ruben, ja. En God kent. De God die zich het lot van zijn volk aantrekt. En als het ware de geschiedenis binnenkomt. Hij is niet een mythische God die alleen maar in verhalen is, maar hij komt ons verhaal binnen. Hij komt het verhaal van het volk binnen. En hij roept. Want Mozes gaat daar kijken, wat gebeurt daar? En dan roept hij zijn naam. Moshe, Moshe. Mozes, Mozes. En vaak als je die naam twee keer genoemd hoort worden, we zien dat in andere voorbeelden ook. Samuel, Samuel. Er zijn nog meer voorbeelden van waar een naam twee keer genoemd wordt. Dan is daar een enorme compassie van God. Een enorme ontferming. Mozes, Mozes. Mozes kende God niet. Dit was zijn eerste ontmoeting met hem. En Mozes zei tot God. Dan heeft hij daar dat wonderlijke gesprek. Dat God wil hem naar Egypte sturen. Maar Mozes heeft daar steeds al die tegenwerpingen van ja maar dit, ja maar dat. Tot vijf keer toe, hè, lees je dat. Dat hij een tegenwerping heeft en dat God hem pareert. En dat hij eigenlijk niks anders meer kan dan gehoorzamen en gaan. Maar bij die tweede keer, dan zegt Mozes tot God, zie, als ik bij die Israëlieten kom, als ik in Egypte kom, dan kom ik bij mijn volk. Dan heeft hij gezegd van de God van uw vader heeft mij gezonden, maar dan zullen ze vragen van ja, wie is hij dan? Want dat is eigenlijk wat ze bedoelden. Hoe is zijn naam? Ja, hoe is zijn naam? Hij had zich geopenbaard als God de Almachtige al, hè? Als El Shaddai en ook als El Elyon. Maar wie is zijn naam? Ja, waarom zou het gaan om zijn naam? Ik denk dat het volk, dat het veel meer ging om wie is hij eigenlijk. En dan zegt hij, Eheye Asher Eheye. En dan heb je die vertaling die, dan denk je van ja, dan weet je nog niks. Ik ben wie ik ben. Ja, stel je voor dat je dat vraagt, nou, hoe heet u eigenlijk? Ja, ik weet wie ik ben. Dan weet je nog niks. Toch? Ik zal zijn wie ik zal zijn. Hele abstracte vertaling eigenlijk, maar als je ingaat op het Hebreeuws, dan is het veel sprekender. Dan zou je veel meer kunnen zeggen, ik zal er zijn. Dat is trouwens ook een heel prachtig lied van gemaakt door Sela. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Ik ben erbij. Ik ben steeds dezelfde. Ik verander niet. Ik ben nog steeds die God die ook met jou, jullie voorvader omging. En ik had dingen beloofd en hier ben ik. Ik ben dezelfde. Ik ben niet veranderd. Datgene wat ik beloofd heb, doe ik nog steeds. Ik sta er nog steeds voor in. Zo meer. Eheye Asher Eheye. En dat is afgeleid dan van de godsnaam zelf. Yod-Heh-Wav-Heh. De naam die Joden vandaag niet meer uitspreken. In vroege tijden werd die wel uitgesproken. Dat weten we wel uit de Bijbelverhalen en ook wel uit de geschiedenis. Maar nu niet meer. En dat heeft ook met de geschiedenis te maken. Een geschiedenis van ballingschap. Maar mensen hebben natuurlijk wel enorm gegist naar wat was dan de uitspraak van die naam. En wat was de betekenis van die naam eigenlijk. Van Yad-Heh-Wav-Heh. Maar als je dat gaat nazoeken, dan zijn er tig betekenissen aan. Dan zijn heel veel mogelijkheden. En dat is eigenlijk juist ook het mooie. Het is niet zomaar, hij is niet te vangen in één. Als je de naam van iemand kent, dan zou je macht over hem kunnen uitoefenen. Maar hij is zo groot, dat kunnen wij niet. Wij kunnen hem niet, plat gezegd, in onze zak steken. Maar laten we toch heel even kijken naar een mogelijke betekenis. De eerste mogelijke betekenis die is afgeleid van het werkwoord haja, zijn. En een oude vorm van het werkwoord haja, dat is hava, met een waf. En je zou kunnen zijn het werkwoord zijn en worden. Maar dat loopt tegelijk. Dus tegelijkertijd het zijn en het worden. Dus zijn in het verleden, in het heden en in de toekomst. Dus alles tegelijk. Hij was, hij is en hij komt. En hij is er ook altijd al geweest en hij zal er altijd zijn. Dat zit in die naam gesloten. Eén mogelijke betekenis. Andere mogelijke betekenis. Dan wordt als een... Ik moet niet al technisch worden in het Hebreeuws, maar als een hiervielvorm van het werkwoord haja gezien. En dan is het degene die tot aanzijn roept. Degene die alles tot aanzijn heeft geroepen. Dus de schepper. Nou, dit zijn maar twee voorbeelden van uitleggingen, maar er zijn er nog veel meer. Die naam draagt zoveel in zich dat wij kunnen hem niet plat slaan en dat moeten we ook niet doen. Hij is in ieder geval de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd, hij zegt in Exodus 3 vers 15, dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Sommige vertalingen zeggen, zo wil ik aangeroepen worden. Maar dat staat er eigenlijk niet, het staat zich waarom. Dit is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Dus het gaat niet zozeer over hoe hem die naam moet uitspreken, want daar zijn ook allerlei theorieën over. Het ene wonderlijker dan de andere. Blijkbaar deden Yeshua en de apostelen het ook niet. Die gebruikten ook de omschrijvingen die in die tijd al golden, de hemel en de macht. Allerlei omschrijvingen van de naam, of Adonai, zoals in de tempeldienst. En misschien dat in die tijd van de Tweede Tempel nog op Yom Kippur de naam nog wel uitgesproken werd. En alleen op die dag. Maar waar gaat het dan om? Gaat het om de betekenis van de uitspraak? Of gaat het bij de naam om zijn faam? Dat is maar een letter verschil. Naam, faam, reputatie. Nou, op social media is het tegenwoordig heel slecht als je een verkeerde reputatie krijgt. Hè, als mensen allemaal slechte dingen over je gaan zeggen, dan ben je zo weg als organisatie of als bedrijf. En mensen die zeggen slechte dingen over je en andere mensen nemen dat over. En je weet niet meer waar alles blijft. Dat is je reputatie. Ja. Daarom zegt Prediker 7 ook, een goede naam is beter dan olie. Een goede naam. Nou, die goede naam, daar gaat het eigenlijk om. En die goede naam, die trok voorbij aan Mozes, daar later, toen hij daar alleen met hem onder de rug was. Die zei, Adonai, Adonai, vol van ontferming, vol van goedheid. En waar ging het dan om? Dat het volk zijn wegen zou leren. En dat zou uitleven naar de volken. Want dan waren ze een beetje vergeten. Ze hadden alleen nog maar hun namen over. Maar ze moesten weer ontdekken, eigenlijk in die ene naam, wie ze waren. En dat is de tweede uitlegging van waarom er zou staan, en dit zijn de namen. Er is nog een andere uitlegging van. Want ze begonnen zich eigenlijk misschien langzaam te herinneren, doordat die naam door Mozes weer geopenbaard werd, via Mozes weer geopenbaard werd, begonnen ze hun eigen namen weer terug te vinden. En daar zegt de Midrash Rabba ook, het is een verwijzing, de namen die hier genoemd worden, en dit zijn de namen, is een verwijzing naar de verlossing. Want Ruben zegt, God ziet. God ziet mensen, God ziet ons, ook hier en nu. Hij ziet ons. Shimon, God hoort. Al je kennen, elk gebed wat je voor hem uitspreekt, hij hoort het, ook al heb je misschien dat je denkt van nou, hoort hij me eigenlijk wel? Hij hoort. Levi, gehecht ben ik. God zal in de benauwdheid bij je zijn. Hij daalde af in de sores van Israël. Hij bleef niet op een afstand, maar hij kwam midden in hun ellende. Juda, Israël zal God prijzen voor de verlossing. We zullen hem echt kunnen prijzen en danken. En en vol zijn van blijdschap, omdat hij in ons midden is. Issachar, een beloning. Mocht ook een beloning meenemen uit Egypte. Hè? Ze kregen goud en zilver en kleren mee. Zo beloont God ons. Zebulon, woonplaats. God zal in hun midden komen wonen. God zal in ons midden komen wonen. Dan Gods rechtvaardige oordeel over Egypte. Over het Egyptische systeem. Over het systeem wat verdrukt en benauwd. God zal uiteindelijk een rechtvaardig oordeel geven over alle onrecht in deze wereld. Alle corruptie, alles wat mis is maar in deze wereld. Dan. Naftali. Klinkt in het Hebreeuws als honingraad. Het is als de Torah. De onderwijzing van God. Die druppelt als honing druppelt op onze tong. Gat klinkt als koriander in het Hebreeuws. Dat doet denken aan het manna. God die zijn volk voedde met zijn woord, met zijn manna. Asherei, we hebben het net al genoemd. Asherei. Alle volken zullen jullie welzalig noemen. Gelukkig is het volk wiens God de eeuwige is. En Jozef, hij zal toevoegen. Hij zal opnieuw zijn volk bevrijden, want de achteraanlezing is een lezing die eigenlijk ver na Exodus komt. Het ziet eigenlijk uit naar een nieuwe verlossing. Daarom is het boek Exodus niet alleen maar geschiedenis, maar het is ook vooruitzien naar een veel grotere verlossing. En Benjamin, uw rechterhand, is groot van kracht. En zo worden we verlost door die naam. Zo gaan we onze eigen namen opnieuw zien in een heel ander licht. Zoals, en dan gaan we heel vast voorwaarts in de geschiedenis, die engel zei daar in dat veld bij die herders: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Wees zo raar. Die grote vreugde brengt voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie een redder geboren. Hij is de Messias. Je hebt trouwens al opgemerkt dat, zoals vaak in het zogenaamde kerstverhaal verteld wordt, het is niet dat Jezus wordt geboren, Yeshua wordt geboren. Nee, de Messias wordt geboren. Zijn naam wordt nog helemaal niet genoemd. In Lucas 2 lezen we, wanneer krijgt hij zijn naam, wanneer krijgt Yeshua zijn naam? Wanneer hij besneden wordt. Ja. Zo is het Galatia ook de bron om dat te weten. Want er zijn geen andere bronnen waaruit we dat weten. Dat kinderen hun naam kregen bij de besnijdenis. De Messias de Redder, hij had al tegen die andere Jozef gezegd. Die man van Maria, Mirjam zou worden. Zijn missie is om zijn volk te redden van hun zonde. Want Yeshua betekent de Adonai. Yathei Wafei Red. Dat is de reputatie van hem en van zijn naam. Redding breekt door naar Israël. Golven van redding gaan over de wereld. Door zijn naam, door zijn faam. En zo werd ook Moshe het beeld. Door zijn gaan in dat kistje, door het water van de Nijl. Werd hij ook het beeld van de Messias door de. Hij ging dwars door de dood heen, zou je kunnen zeggen. Door het water heen. En stond hij als het ware op en werd hij verhoogd. Door Yeshua gingen golven van redding uit over de aarde. En gaan nog steeds golven van redding uit over de aarde. En wij mogen als het ware die naam in ons meedragen en proclameren. Vader, en dat doen we in dat prachtige gebed waar we ook een stuk van gelezen hebben, de versie van het zogenaamde Onze Vader, van het Avinu Shemayim uit Lucas 11. En als je de vertaling leest zoals die eigenlijk uit het Grieks komt, meestal zie je een soort geharmoniseerde versie met Matthäus, het Onze Vader Matthäus, maar in Lucas is het eigenlijk een veel afgeslankere versie van het Onze Vader. Laat uw naam geheiligd worden, daar gaat het om. Om het, de Kiddush Hashem, het heilige van de naam. Wat betekent dat, het heilige van de naam? Nou, we kunnen eerst misschien eens kijken wat betekent het tegenovergestelde, het negatieve. Dat is het Gilul Hashem. Dat is eigenlijk zijn naam ijdel gebruiken, zijn naam ja, als een soort laster verspreiden. Een boek wat Wijden Jonathan Sacks heeft geschreven, de bekende opperrabijn van Engeland, Not in God's Name. We kunnen Gods naam op zoveel dingen plakken. En er zijn lieden die over deze aarde gaan en dan zeggen ze God is groot, God is groter. En tegelijkertijd slachten ze hele dorpen af van christenen. En dat, die God willen wij niet proclameren en niet kennen. Dat is ook een andere God. Maar zo kunnen wij ook God plakken, de naam van God zomaar overal opplakken. Maar we kunnen God niet zomaar overal opplakken. Dat is het onheilige van Gods naam. Dingen doen die dwars tegen alles ingaan van zijn woord en tegen mensen ingaan en tegelijkertijd ja, net doen alsof God, ja, God daarbij hoort. Maar wat is dan Kiddush Hashem? Wat is dan het heilige van Gods naam? Dus niet alleen maar zijn naam op een of andere manier noemen of zo. Nee, het gaat je leven zo leven dat je zijn heerlijkheid verspreidt. Dat je zelf weet waar je vandaan komt, zoals we net ook gelezen hebben, die namen. Maar dat je ook de heerlijkheid van zijn naam doorgeeft aan anderen. Zoals Yeshua ook zei in het hoogpriesterlijk gebed in Johannes 17. Ik heb hem uw naam bekendgemaakt. Wat heeft hij dan gedaan? Heeft hij dan hun geleerd hoe ze JHWH moesten uitspreken of zoiets? Nee, het ging erom dat hij de reputatie van God bekend maakte. Hij liet zien wie God is. Hij ging rond, genezend en weldoend. Allen die door de duivel overweldigd waren. Hij genas, hij bevrijdde. Hij liet het licht zien van God. Dat God af was gedaald in de ellende van mensen. En nog steeds wil afdalen in de ellende van mensen. En wat had Yeshua ervoor over voor die reputatie van de naam? Zelfs zijn eigen leven. Hij daalde zo ver af, zegt de Filippenzenbrief, dat hij aan de mensen gelijk werd. En in, zelfs in het aan de mens gelijk worden. Was nog niet genoeg, hij gaf zelfs dat leven. Hij gaf zichzelf in de dood. En daarom heeft hij ook de naam gekregen boven elke andere naam. De Heer der Heren en de Koning der Koningen. En zo mogen wij in diezelfde naam het licht van Yeshua verspreiden. Want door het licht van Yeshua te verspreiden, verspreiden we vanzelf ook het licht van die ene onuitsprekelijke naam. Degene die een ontoegankelijk licht bewoont, maar die toch door Yeshua afdalen. En God zag, hoorde. En dan doen we dat door goede daden, door zijn licht te verspreiden. Weten wie je bent, weten wie hij is. De God van Israël is geen mythische God. Maar hij treedt de echte tijd van echte mensen binnen. Ik ben Adonai. De jou, er staat er ook echt, straks lezen we dat in de 10 woorden. Er staat er niet jou als volk, maar jou persoonlijk. Ieder van jou persoonlijk. Nou, zoals we net ook in de Haftara gelezen hebben. Ieder bij zijn naam. Eén voor één wordt je geroepen. Eén voor één wordt je weggeleid uit dat slavenhuis, uit die verdrukking. Eerst was je misschien een beetje aan het assimileren, maar later merk je. Ik zit vast. Ik kan niet meer terug. Maar hij heeft jou weggeleid. Hij heeft jou bevrijd. En hij is betrokken. En Adonai, zonder het verhaal van de Exodus, zou helemaal geen Adonai zijn. Hij zou helemaal niet diegene zijn. Ik vond het wel, ik las dat in een commentaar en ik dacht van wauw, dit is het. Adonai zonder de Exodus is helemaal niet Adonai. Hij is degene die bevrijdt en verlost. Een andere God is er niet. Hij is de enige naam door wie wij gered en behouden worden. We vinden dat niet bij de Egyptische goden, niet bij de andere goden. Die binden zich allemaal aan ons, of willen dat wij ons aan hen binden. Dat is trouwens een boek geschreven door Jonathan Carman in Amerika, die heeft gezegd, The Return of the Gods. De oude goden zijn weer teruggekomen. Die ons in verwarring. We hadden het net over die gendergekte. Nou, dat is er bijvoorbeeld één van. Oude goden die ons weer terugketenen aan alle oude dingen. Maar dit is de God die ons bevrijdt. Die ons verlost. De Egyptische slaven vinden hun identiteit weer terug. Hun namen vinden ze weer terug in de God van Israël. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Ik zal jullie namen veranderen. En dan zie je, en dan eindig ik mee, Exodus 4 vers 31. Het volk nu geloofde, toen ze hoorden dat de eeuwige naar de Egypte de Israëlieten omgezien had en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielde zij en bogen zich neer. Dat is eigenlijk het enige wat wij kunnen doen. Ons buigen voor die God. Die ons verlost en redt. En we mogen die verlossing en redding met ons meedragen. En ook verder in deze wereld uitdelen en uitdragen.